Ik heb ook wel eens gezegd dat als die finale in Barcelona, als dat 8 individuele runs waren geweest en degene met de snelste tijd zou winnen, was ik dat niet geweest. Ik had echt wel die strijd nodig.
Ja, Erik en ik, we zijn deze ochtend naar Nijmegen gereden en we zitten met het laatste Olympische atletiekgoud aan tafel. Althans, niet de medaille, die is hier absoluut niet te bekennen, maar wel met de vrouw die daar toen voor zorgde. In 92, de 800 meter, Ellen van Lange. Die beelden herinnert bijna iedereen zich nog. Maar wij vragen ons eigenlijk af, los van die mooie herinneringen, hoe het nu met haar gaat. Want volgens mij, volgens ons, heeft ze die atletiek nooit kunnen loslaten.
Nou, niet echt, hè. En wat ik eigenlijk wel het meest interessante vind is, loop je eigenlijk zelf nog?
Nee, en dat doet echt elke dag weer pijn. Ik heb zoveel blessures de hele tijd. Ik heb heel lang last gehouden van mijn Achillespees na mijn topsportcarrière. Er kon eigenlijk niet heel makkelijk wat aan gedaan worden. En 5 jaar geleden ben ik toch geopereerd. En nou, daarna was het echt hemel op aarde. Want ik heb wel een vrij lange revalidatie gehad, maar toen kon ik weer lopen. En ik heb daar zo ontzettend van genoten. Tot eigenlijk iets van 1,5 jaar geleden begon het weer echt te kwakkelen. Niet met mijn Achilles, maar mijn heup, mijn knie. Je kunt het zo gek niet bedenken. En ik sport nog best wel veel, maar het heeft meer, het is meer revalideren dan sporten. En ik hoop dat ik ook nog weer kan hardlopen, maar ik begin een beetje de moed te verliezen.
Want hoe zag dat eruit dan 5 jaar geleden? Dus je kon wel weer lopen. Ben je dan weer gewoon echt weer veel gaan doen? Of?
Ja, of althans veel. Wel gewoon op het niveau van een jogger. Hè. Ik vond het leuk om lange afstanden te lopen. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Vroeger als atleet vond ik dat ook helemaal niet leuk.
De duurlopen vond je de minste, geloof ik.
Vond ik echt de minste, absoluut. Ja. Heel af en toe als ze heel lekker gingen, dan had ik wel weer eens een keer zoiets van, oh wauw, dat is ook leuk. Maar en dan een keer door het bos dwalen en zo, dat vond ik wel leuk. Maar ik was toen toch echt gek van baantrainingen. Terwijl na mijn operatie in 2014, toen ben ik dus echt, als je ouder wordt en de baanatletiek vaarwel hebt gezegd, dan wil je eigenlijk ook niet meer de korte afstanden doen. Dus toen ging ik dat langere ook echt heel erg leuk vinden. En die ik ook duurlopen van 1,5 uur en zo. Ik heb nog een keer een halve marathon gelopen. Dat vond ik ook echt superleuk. En ik genoot er zo ongelooflijk van. En dat doet wel een beetje pijn. Of eigenlijk best wel erg. Want iedere dag als ik mensen zie lopen buiten, ben ik gewoon jaloers.
Ja.
Maar ja.
En hoe groot is het gemis dan? Want volgens mij is het echt groot.
Ja, het is echt groot. Ik bedoel, ik mis dat echt heel erg. Ik mis het buiten zijn. En iedereen zegt, ja, je kan toch ook op de fiets stappen? Ja, ik heb op een gegeven moment inderdaad een racefiets gekocht. Maar ja, ten eerste kreeg ik daar ook last van mijn knie van. Maar ik vond het ook gewoon maar half zo leuk of nog niet eens. Lopen is gewoon zo. En dan vooral dat je niet weet waar je heen loopt. Je gaat gewoon de bossen in en je loopt en je kijkt wel. Ja, echt heerlijk. En natuurlijk soms ook wel gewoon lekker hard. Jezelf helemaal uitwonen. Ja, is gewoon leuk.
Hey, wat zijn dan nu de alternatieven? Wat doe je om wel...
Ja, ik heb een aantal maanden geleden een injectie in mijn knie gehad. En die heeft wel heel erg geholpen. Maar ik moet dus dan alles heel voorzichtig opbouwen. Dus ik begon met wandelen. En wat ik nu heel veel doe is bijna dagelijks gewoon een body shape lesje van YouTube. Doe ik dan liefst buiten.
Ja.
En ik heb een elliptico. Dat vind ik ook echt heel erg fijn. Maar ja, het is niet hardlopen. Nee. Maar je bent wel buiten.
Komt dat misschien toch het dichtst in de buurt?
Want het komt absoluut het dichtst.
Hoor je van veel mensen, hè?
Suzanne Kroemens, Miranda Boonstra, deed het erg veel. Jill Holterman. Vrijwel eigenlijk alle fanatieke topsporters die op dat moment niet kunnen lopen, die pakken dan wel heel veel de elliptico.
Het komt absoluut het dichtst bij hardlopen. Ja. En dat vind ik ook heel erg leuk.
Ja.
Maar ja... Het is leuk, maar ik wil toch ook graag hardlopen. En zelfs als ik nu weer zou hardlopen, zou ik waarschijnlijk de elliptico erbij blijven doen. Alleen al om de belasting ook natuurlijk te verminderen. En omdat dat ook leuk is. Maar ja, ik wil zo graag ook hardlopen erbij. En ja, ik moet bijvoorbeeld toch ook veel wandelen. En dat vind ik ook wel leuk. Maar het voelt wel echt als een scenario B. Of misschien scenario Z. Ik bedoel, wandelen of hardlopen. Ik voel me ook echt, dan ga ik wandelen. En dan probeer ik stevig door te wandelen. En dan wandel ik 7 kilometer per uur. En dan ook wel echt ruim een uur lang. Dus je wandelt wel stevig door. Maar ja, het is wandelen.
Het is geen hardlopen.
Alles behalve wat jij graag wil.
Ja, precies.
En de pijntjes waar je dan weer tegenaan gelopen bent. Zijn dat voor je gevoel echt nog de restanten van een topsportcarrière?
Ja, ik loop nog steeds af en toe bij Peter Vrouwen. Peter Vrouwen was mijn sportarts tijdens mijn carrière. Die heeft ook zo'n dik dossier. En,
kent jouw lijf van onder tot boven?
Ja, precies. En hij is natuurlijk...
Maar dat dikke dossier... Van jou ook?
Ja, of, van ja, mij. Ja. En hij zegt ook wel... ik vind het heel erg fijn dat ik nog steeds naar hem toe kan. Want ik bedoel, Peter heeft het en heel druk. En is natuurlijk ook al een soort van gepensioneerd. Ja. Maar toch ook weer niet helemaal. Ja. Maar dus dat, ja, daar voel ik me echt bevoorrecht. Dat ik daar gewoon naar hem toe kan. Maar die zegt ook wel... Heel veel van die dingen komen toch gewoon voort uit... Hoe ik mijn lijf belast heb in mijn topsportcarrière. Ook de manier hoe ik liep. Ik had toch een vrij intense, agressieve pas. En dat samen met natuurlijk het ouder worden. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet leuk om te horen. Maar dat is natuurlijk wel de realiteit. Het is een beetje die combinatie van wat ik mijn lijf toen in feite heb aangedaan. Oh, dat klinkt zo zwaar. Hoe ik mijn lijf toen belast heb. Ja. Plus het degeneratieve, dus het gewoon het ouder worden. Ja, die combinatie is niet heel positief.
Ja, want ik denk in jouw carrière. De carrière was vrij kort, hè? Ja. Je hebt niet heel je leven hard gelopen, of niet van kinds af aan. Nee. Dus relatief laat fanatiek begonnen. Ja. En dat is heel snel natuurlijk uitgegroeid naar 10, 12 keer in de week lopen op Olympisch niveau. Op toernooiniveau.
Ja.
Heeft dat ermee te maken gehad? Dat het in een relatief korte tijdspanne zoveel
dat,
is.
Tenminste, ik denk geworden. Dat zelf wel. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar het is ook altijd mijn eigen invulling geweest. Ook omdat ik tijdens mijn topsportcarrière ook heel veel geblesseerd ben geweest. Ja. Maar ik ben natuurlijk, ik deed toen ik jong was aan handbal. Ik heb nog heel kort op turnen gezeten, maar daar kon ik helemaal niks van. Op voetbal. En ik vond hardlopen ook leuk. Ik won inderdaad altijd van de jongens tijdens de gymles en zo. Maar ik ben pas echt. Op een atletiekclub gegaan toen ik 19 was.
En, echt wel laat eigenlijk.
En dus van 19 en op mijn 26e werd ik Olympisch kampioen. Dus
in een hele korte periode
ben je gewoon je lijf natuurlijk heel erg gaan belasten. En in het begin werd dat wel opgebouwd. Maar ja, je gaat op een gegeven moment toch van vrij snel van 2 trainingen in de week naar 12. Dat in een hele relatief korte tijd. Ja. Dus dat doet wel wat met je lijf.
Als je dan terugkijkt, dan heb je misschien in die periode echt wel wat basistrainingsjaren gemist.
Ja, natuurlijk. De meeste mensen die echt goed zijn op Olympische Spelen, die beginnen natuurlijk veel jonger. En die bouwen het ook veel rustiger op.
Was het gepland dan al in die tijd? Of hadden jullie met jouw voormalige trainer Frans Thuis het idee van... misschien had het wel in 96 moeten gebeuren in plaats van 92?
Ja, maar zo plan je dan eigenlijk ook niet. Mijn progressie ging gewoon zo hard.
Daarom gebeurt het in één keer. Dus.
Dat je dat ook wel meteen oppakt. En want ik in 1990 ging ik dan naar de Europese kampioenschappen. Of eigenlijk het jaar ervoor deed ik eigenlijk al de universiade. Maar dat wereldkampioenschappen voor studenten. Ja, en toen dat zo goed ging, dan ga je eigenlijk gewoon toch meteen denken aan een toernooi op Europees en mondiaal niveau. En dan ga je eigenlijk niet denken van laten we dat even inhouden en we wachten 4 jaar.
Nee, zeker niet.
Nee.
Maar ik was natuurlijk ook dan bij je. Ik was natuurlijk nog niet oud, maar je hebt dan ook niet de luxe om zoveel jaren te wachten. Want je weet natuurlijk ook niet of dat dan wel werkt.
En misschien waren de grootste blessures er toen ook nog niet.
Nee, ik heb wel vrij snel, Achillespees is vrij snel een rol gaan spelen.
Was het continu schipperen?
Ja, een beetje wel. Want bijvoorbeeld 1991, het WK in Tokio. Ja, daar ging ik ook half geblesseerd naartoe. En dat was ook mijn Achillespees. Dus dat heeft altijd heeft wel een rol gespeeld.
Ja. En beschrijf dat is dat schipperen met... mensen die geen last hebben van hun Achillespees... hebben bijna niet door dat hij er zit. Weet je wel, iedereen weet hoe kniepijn voelt. Of hoe... Maar Het leven als loper met hardnekkige Achillespeesklachten, dat is iets bijzonders. Hè? Ja, ik weet het zelf een beetje uit ervaring. Vanaf het moment dat die een keer zijn gekomen, is het voortdurend oppassen eigenlijk.
Ja dat klopt. Ja. En ik bedoel, je voelt het ook gewoon zo duidelijk. Het is zo'n rare pijn, maar je kunt er ook heel moeilijk doorheen lopen. Als je gewoon langere afstand loopt, dan kun je er in die zin een beetje doorheen lopen, doordat het in het begin heel erg is en dat neemt dan een beetje af. Ja. Maar over het algemeen wordt het dan steeds langer en steeds vaker. En ik merkte ook wel dat ik was er ook altijd mee bezig. Ik was continu mijn voet aan het flexen. Van voel ik het? Ja, dat is natuurlijk het domste wat je kunt doen. Dat weet ik ook wel. Maar dat zit dan ook gewoon zo in je hoofd. En ik heb ook heel veel tijden gehad dat ik er geen last van had.
Ja.
Maar het kwam toch vaak terug.
En je zei al even eerder, zei je, misschien had het ook met mijn manier van lopen te maken. Beschrijf jouw manier van lopen zelf eens.
Ik had natuurlijk niet een rustige loopstijl. Sowieso had ik alleen maar een goede loopstijl op snelheid. Ik bedoel, als je mij ziet joggen, dat ziet er niet uit.
Nee?
Nee. Ik weet nog toen ook dat mijn moeder een keer kwam kijken. Zij zat ook niet zo in de sport hoor. Maar zij kwam een keer naar een NK en had mij nog nooit zien hardlopen. Alleen maar heel af en toe gewoon op tv dan de wedstrijd. Ja. Maar ze ging de warming-up kijken. En ze is op Frans afgestapt. Wat loopt Ellen raar.
Klopt dit wel?
Ja, maar dat was mijn jog. Ik bedoel, dat ziet er niet uit. Bij mij zie je mijn kracht en dat zie je pas als ik echt hard loop. Dan zie je ook de passen die ik maak. En,
maar het is ook wel een algemeen iets een beetje. Hè? Mensen gaan ook pas beter en mooier lopen op het moment dat je ze wat harder laat lopen. Wij zien het ook vaak als mensen inderdaad aan het joggen zijn. Lopen ze wat harder door en dan wordt het lijf in één keer actief.
Ja.
En dan ziet het er fatsoenlijk uit. En dat joggen is toch eigenlijk een beetje een luie manier van lopen.
Nou ja, dat klopt. Dat is ook wel zo.
Ja. En trainden jullie ook veel op, zeg maar, want op tv zag het er dus wel mooi uit en krachtig. Waren jullie daar heel bewust mee bezig? Dat het, want op die snelheid, zeker op een 800 meter, is het natuurlijk wel mooi of moeilijk om mooi tussen aanhalingstekens te lopen. Omdat het op een gegeven moment krijg je te maken met verzuring. Op een gegeven moment krijg je te maken met het lijf dat tegen gaat stribbelen.
Ja, daar waren we natuurlijk wel veel mee bezig. Niet zozeer om mooier te lopen op een lager tempo. Ik bedoel, de trainingsaanpak van Frans was altijd ook heel efficiënt. Maar we deden heel veel loopscholing. En dat doe je ook vooral om je looptechniek te behouden als je moe wordt. Want dat is in een 800 meter natuurlijk heel belangrijk. Want als je gaat verzuren en je looptechniek gaat achteruit, dan gaat ook je snelheid achteruit. Dus dat was eigenlijk waar we heel veel op trainden. Dat je onder die verzuring en onder die vermoeidheid van het lichaam wel de juiste techniek hield. Daar trainen we veel op.
Ja. Waarom was dat jouw afstand, de 800?
Ja, dat is ook een beetje zo gegroeid. Ik ben ooit, toen ik pas begon, ben ik ingevallen bij een competitie. Omdat er iemand uitviel. En moest iemand dus 400 en 800 doen. En dat ging ik doen. En dat ging eigenlijk meteen vrij goed. En ik vond de 800 gewoon heel erg leuk. Vanwege ook het tactische aspect erin. Het feit dat je gewoon in het groepje loopt. En dat je dus heel erg die strijd aangaat. Mm. Dat heb je ook wel als je in banen loopt. Maar het is toch anders. Dan loop je toch iets meer je eigen race. Je ziet je concurrenten wel. Maar dan heb je een hele andere tactiek. En dat vond ik bij de 800 heel erg leuk. En dat heb je natuurlijk ook bij 1500 en langer. Maar dan mis je toch wel weer echt die pure kracht en snelheid die je in de 8 weer wel hebt. In de 1500 kan ook een hele tactische race zijn. Met dat eerste rondjes gewoon wat langzamer gaan. En dat kan in de 800 ook. Maar is natuurlijk veel minder.
Maar uiteindelijk bleek dat je ook een niet-tactische race gewoon goed kon lopen. Want op het moment dat je goud haalde, was er weinig tactisch aan. Ging het gewoon knetterhard in die race. En,
dat klopt.
Toch?
Ja, dat klopt ook. Maar dat was normaliter. Of dat was eigenlijk niet altijd mijn sterkste punt. Was eigenlijk altijd die tactische races winnen. Omdat ik heb ook wel eens gezegd dat als die finale in Barcelona, als dat 8 individuele runs waren geweest en degene met de snelste tijd zou winnen, was ik dat niet geweest. Ik had echt wel die strijd nodig. En mijn zwakke punt was ook altijd de eerste 400 meter, om dan meteen dat hele hoge tempo in te zetten. Bij mij kon dat beter iets opgebouwd worden. Alleen, ik kon het wel. Want inderdaad, wat je zei, in Barcelona ging die race natuurlijk knetterhard. Ja,
maar dan hebben we het over de finale. Maar, kwam je makkelijk in de finale? Of was dat lastiger?
Nee, dat viel wel mee. Ik bedoel, ik had het wel onder controle. Ik vond het wel heel spannend, omdat je dan ben je echt wel afhankelijk van hoe de races gaan en ook hoe je dat zelf natuurlijk aanpakt. Want je hoort bij 800 meter heel vaak dat toppers eruit vliegen in de series of de halve finale. Ja, omdat ze net even de verkeerde tactiek pakken. Terwijl ze eigenlijk veel sterker zijn. En in de series viel dat sowieso wel mee. Moest je bij de eerste twee zijn. Maar ik kon een beetje spelen met het tempo. En wat ging iemand gewoon op een gegeven moment harder lopen. En ik merkte gewoon dat ik mee kon. Dus je had gewoon de race onder controle. Bij de halve finale was dat iets zwaarder. En, maar ook wel zodanig dat ik de hele race wel gevoeld heb dat het erin zat. Ja.
Wist je dat de andere of iemand in die finale er keihard vandoor zou gaan? Omdat ze wisten, onder andere, dat jij gewoon zo'n sterk eindschot had?
Ja, ik wist het niet zeker, maar dat verwachtte ik wel. En de Russinnen hebben later ook wel tegen mij gezegd van ja, we wisten gewoon, we moeten jou uitwonen. Ja. Want als we jou nog bij ons hebben, 100 meter voor het eind, hebben we een probleem. Dus
die finale liep deels zo, omdat zij rekening hielden. Ja.
En ik heb ook altijd gedacht, want ik startte in baan 7 en in baan 6 en 8 stond een Russische. En ik had het idee, de eerste 100, want die loop je in banen, dat ik toen de boel onder controle had. Pas toen ik de bocht uitkwam, zag ik dat dat niet zo was. Want de twee Russinnen in 6 en 8 waren dus vrij langzaam gestart. En daardoor miste ik bijna de boot met Mutola en Nurudinova. Dus ik moest uit de bocht heel erg aanzetten. Dat heeft me bijna genekt. Want op dat moment zo een versnelling moeten plaatsen is heel lastig. En ik weet dat dat ook echt in mijn hoofd zat van, oh jee, dit is niet goed. Maar oké, parkeren en gewoon door. Maar,
daar voelde je absoluut de controle even niet.
Nee. Daar had ik echt zoiets van, oh, ik heb even een stukje gemist. Ik had harder moeten starten. Maar ik was een beetje op het verkeerde been gezet door de twee Russinnen in de banen naast mij. En of dat bewust is gedaan door hun, dat weet ik niet.
Maar, voelde je later de controle weer wel? Of is het vanaf dat moment eigenlijk een vrij chaotische race in het hoofd geworden?
Ja, nou, niet chaotisch, maar wel van, nou, dit wordt lastig, weet je wel. Ja. Dus van, ik weet nog letterlijk dat ik op dat stuk, dat ik uit de bocht kwam, dacht van, ja, zit die medaille er wel in? Want je gaat echt natuurlijk voor die medaille. Maar dat ik echt dacht van, weet je wel, hup, niet aan denken. Gewoon concentreren op de race.
Ja.
En ik was toen heel erg bezig met het contact houden met die groep. En pas na 400 meter en toen we die bocht weer ingingen, toen voelde ik dat ik iets meer kracht had dan degene voor mij, dus dat ik die aansluiting kon houden. Maar pas echt 150 meter voor de finish, toen merkte ik van, hey, ik kan langzaam versnellen. Ik ging binnendoor bij Kovac, de Roemeense en nog eentje. En toen ik de bocht weer uitkwam, toen voelde ik van, hey, ik kan aanzetten. En ik voelde aan Nurudinova dat ze dat niet kon. Dus toen wist ik van, ik ga dit winnen.
Ja, toen wist je het.
Ja.
Ja,
ja dat was ook echt heel erg leuk om dat op dat moment te voelen.
Ja.
Want je voelt dat je net. En dat is ook, denk ik, wat ik bedoel met dat hebben wij heel erg getraind. Dat je, ook al ben je heel erg moe, je weet dat je aan kunt zetten. Je weet dat je nog even, we hebben heel veel ook op frequentie getraind. Dat je gewoon in feite gewoon moet zeggen, nou, even een hogere frequentie. En ik kan die snelheid maken. En ik voelde dat Nurudinova dat niet kon.
Maar dus er moest nog een klein stukje weliswaar, maar wel een heel moeilijk klein stukje gelopen worden. Maar jij wist al, ik ga het worden. Ja. Hoe is dat? Hoe was dat?
Ja, dat is heel leuk. Want ik weet, ik ging
lopen over water, denk ik.
Ja. En natuurlijk, en dat was ook nog wel zwaar. En ik moest er ook nog binnendoor. Want ik zat ook te twijfelen. Want meestal ga je buitenom. Ik dacht, blijf ik zo lopen? Maar ik kan ook buitenom. Nee, ik blijf zo lopen. Maar dat voelt echt heel erg gaaf.
En dan valt het gaatje ook nog net even. En dan valt het helemaal je kant op.
Precies, ja.
Maar er gebeurt wel heel veel in die kleine 2 minuten dan. Hè? Zoals je het net omschrijft. Je beseft je in het begin van, hey shit, daar mis ik misschien bijna de slag.
Ja.
Daar moet ik hierbij zijn, daar moet ik erbij zijn. Dus
stemmetjes in je hoofd, gedachten opzij zetten.
Veel wat er gebeurt. Ja. In die 2 minuten
zijn
wel 3-4 cruciale beslissingen die je moet, die je moet nemen. Die dan ook wel allemaal goed moeten uitvallen.
Ja, en dat vind ik zo leuk aan 800 meter. Want als 1 of 2 van die beslissingen verkeerd uitvallen, dan kan het ook al snel afgelopen zijn.
Omschrijf gewoon eens voor de mensen die luisteren hoe zo'n 800 meter er zeg maar uitziet als je het per 200 meter bekijkt van start tot eerste 400.
Ja, de eerste 100 is natuurlijk heel. Ik moest voor mijn gevoel altijd op topsnelheid weg. Ik ben niet zo'n goede starter. Dat aanvangstempo dat vond ik altijd heel erg moeilijk. Dus ik moest echt op topsnelheid weg. Want ja, je loopt de eerste 200 soms ook echt gewoon in een hele harde tijd. Dus die eerste 100 is gewoon heel hard weg. En zodra je de bocht uit, compositie bepalen. Want daarom, ik start altijd heel graag aan de buitenkant. Dan kun je zelf bepalen waar je ongeveer in het groepje wil eindigen. Dan heb je toch een beetje. Want als je in de binnenbanen start, ja, dan komt iedereen naar je toe. Dan heb je veel minder controle daarover. Dus ik was heel blij.
Dat had je niet voor te zeggen.
Nee, precies. Dus ik was blij met baan 7. De meeste mensen in de 800, die willen veel liever baan 4 of 5 of zo. Maar ik wilde heel graag juist dat, dus ik was blij met baan 7. En dan is het in feite even positie zoeken in het groepje. En dat is ook een moment dat je bij elkaar komt, wat ik ook heel erg heb moeten leren. Want ik liep me in het begin, in mijn eerste races, altijd heel erg aan de kant duwen. Want weet je wel, een beetje inhouden als iemand. Ik moest echt leren van, hey, wees een rok, een steen. En jouw plek is jouw plek. Dat moest ik ook echt heel fysiek of hoe zeg je dat, heel erg specifiek in mijn hoofd zetten. Van jouw plek is jouw plek. Dus als iemand eraan komt, jammer dan, dit is jouw plek. Dus je hoeft mensen niet weg te duwen.
Even voor de luisteraars, maar Ellen van Lange maakt zich hier in het kantoor breed en is met haar elleboog aan het zwaaien.
Ja, nou ja, oké, dat. Ja, maar dat is ook het gevoel wat ik altijd heel erg hard had. Want ik was er niet van om anderen te duwen. Daar had ik een heel erg hekel aan. Maar ik wilde ook niet geduwd worden.
Ja.
Dus daar moest ik. En dat is eigenlijk tot aan 200 meter. Pas op 200 meter dat je een beetje zoiets hebt van ik heb een positie. Ik zat het liefst niet op kop. Dat was gewoon absoluut niet mijn sterkste punt. Dus ik zat het liefst vrij dicht na de kop. En dat was in Barcelona natuurlijk niet. Ik zat er vrij ver achter. Dus dan kun je kiezen van ga je meteen proberen wat meer naar voren te komen of blijf je even op die positie zitten. Ik koos om daar te blijven zitten, want ik had al voor mijn gevoel vrij veel kracht verspeeld met even die korte extra sprint. En dus die positie wilde ik in feite gewoon houden. Maar ja, het gaat zo snel. Het is ook niet zo dat je daar heel relaxed loopt te lopen, want het gaat heel hard. Dus het gaat pijn doen. En dat valt dan tot aan de volgende 200 meter. Dus dat je een volle ronde gelopen hebt. Dan valt dat nog wel mee. Dan moet je eigenlijk zoveel mogelijk proberen de rust te bewaren. En dan komt eigenlijk de lastigste 200 meter tussen 400 en 600. Want dan gaat het echt heel erg pijn doen. En dan heb je eigenlijk altijd dat er in je hoofd zoiets is van ja, dit gaat niet. Dit doet gewoon te pijn. Dit kan ik niet. Dat had ik eigenlijk iedere race. Tussen de 4 en de 6, heel zwaar. Om dan het hoge tempo aan te houden. Maar tegelijkertijd die ontspanning te houden. Want als je dan, omdat je het dan zo moeilijk hebt. Als je dan al heel erg gaat werken, ja, dan kom je die laatste 200 niet meer door. Dus je moet gewoon zorgen dat je zo fit mogelijk op die 600 meter komt. Dus die ontspanning in je hoofd houden, maar wel ook dat tempo. Want je ziet ook heel vaak als je de tijden bekijkt van de individuele 200 meters in een 800, dat die derde 200, die gaat vaak het langzaamste. Dus als je die gewoon nog goed kan houden. En die laatste 200, ja, dat was voor mij altijd zo van, ja, die overleef ik wel. Weet je, dan hoef je nog maar 200 meter. Dan is het gewoon ogen dicht rammen. En welke pijn je ook hebt, gewoon gaan. Het duurt maar 30 seconden, hè, minder. Dus ja, dus het is heel simpel. Ja. Dan denk je echt gewoon van, hup, alles uitschakelen en gaan.
Dus die 400 tot 600, die is eigenlijk cruciaal.
Ja, die is cruciaal.
Om jezelf dan zo ook wat deels een beetje soort van voor de gek te houden. Zo van die laatste 200, dat komt toch altijd goed.
Want als ik heel erg gespannen was voor een race, en dat was ik ook meestal, dan probeerde ik soms ook in mijn hoofd te doen alsof het maar 600 meter was in plaats van 800. Omdat ik wist, die laatste 200 kom ik wel door. En die eerste 600, ja, in training kan ik dat ook in 1,25 of 1,26. Waarom zou ik dat nu niet kunnen? Alleen nu moet ik er dan nog een 200 aan vastplakken. Weet je, soms probeer je voor jezelf de boel te versimpelen.
Ja.
Omdat je, ja, natuurlijk toch ook wel een gevoel van, ja, kan ik dit wel? En dan moet je een modus vinden waardoor je daar dus wel.
En dit was de 800 meter zoals die bij jou paste. Of vind je dit wel gewoon? Dit geldt eigenlijk min of meer wel een beetje voor alle 800 meter lopers. Of als ik dit vraag aan misschien wel jouw grootste concurrent in die tijd, zouden ze het dan op een iets andere manier kunnen weergeven?
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat het toch redelijk individueel is. Dat iedereen wel echt andere accenten heeft in hoe ze omgaan met de tactiek en de vermoeidheid in zo'n race.
Je had het net een beetje over die spanning die er dan is. Ook van tevoren. Dat vond je niet echt leuk volgens mij.
Nee, ik had daar wel heel veel moeite mee. Ik zag wel op tegen het kapot gaan. Dat was het eigenlijk voornamelijk. Ik keek wel uit naar het tactische spelletje. Dat vond ik altijd leuk. Maar ik zag soms wel echt op tegen het kapot gaan. Want je moet daar ook wel mentaal mee kunnen dealen. Dat je daar, je moet daar niet aan toegeven. En dat is soms, is die verleiding wel groot om, ja, niet zo diep te willen gaan.
Maar je hebt ook soms geen keuze in die race.
Nee, dat klopt. Maar ja, je kunt op een gegeven moment natuurlijk, ja, je kunt jezelf beschermen door iets minder kapot te gaan. Maar ja, loop je ook minder hard, win je ook niet.
Kwam jij op een gegeven moment achter op wat voor dagen jij echt door muren kon? En op wat voor dagen je diep kon gaan, maar niet zo diep dat je alles uit het lijf haalde. Kwam je daar op een gegeven moment achter of bleef het een moeilijk te leggen puzzel?
Bleef ik een moeilijke puzzel vinden. Want het waren dagen dat ik me heel goed voelde en dat dan in de race dus net niet in zat. En ook dagen dat ik echt dacht, ja, vergeet het maar. Weet je wel, het zit er gewoon niet in. En dan kon ik in de race toch door roeien en ruiten. Dus dat
blijft ongrijpbaar.
Ja.
En dat was misschien ook lastig, omdat je net aangaf, je bent niet iemand die graag op kop wilde lopen. Ja. Dus je was dan toch een klein beetje afhankelijk van datgene wat de concurrentie deed. Ja. Op welke manier zij hun race ingaan.
Ja, dat klopt. Daar was ik zeker afhankelijk van. Ik had er natuurlijk wel als voordeel dat bij mij ging het er bijna altijd om te winnen en niet om snelle tijden te lopen. Dus ik was dan wel afhankelijk van de concurrentie, maar ik kon dan. Soms was het ook een soort van comfortzone. Ja, ik zie wel wat ze doen. Ik heb op laatst wel altijd die versnelling. Dus dat gaf ook wel een beetje het gevoel van, ja, dat lukt natuurlijk niet altijd, maar het lukte wel vaak.
Die zenuwen, hoe was dat toen in Barcelona? Ja. Was dat dan ook inderdaad nog groter dan het en verschrikkelijker dan het altijd al was? Qua spanning? Of dat ook niet per se?
Nee, wel groter in de zin van, ja, dit is het moment dat het moet gebeuren. Die 3 augustus, ja, die staat al zo lang gewoon zo vast van, hé, dan moet het gebeuren. Maar ik had ook wel een soort rust over me van, want ik vond die voorrondes best spannend. De series en
waren die
finale,
in de series misschien niet groter?
Die vond ik heel erg spannend. Maar op het moment dat je de finale had gehaald, ik had zoiets, ik heb de finale, ik hoef nog maar 1 race te doen. Het enige wat ik moet is gewoon knetterhard lopen. Weet je wat? Dus dat geeft ook wel een soort van rust.
Ja, okay.
En niet zo van, ik ben oké met dat ik in die finale ben. Nee, want ik wilde nog steeds die medaille en eigenlijk natuurlijk die gouden medaille. Ja. Maar dat was ook wel mijn enige job. En voordat ik aan de series begon, weet je, ik moet nog een paar hele zware fases door voordat ik kan doen waar ik eigenlijk voor gekomen ben.
En voor zo'n race moesten ze je dan een beetje met rust laten? Of,
Ja, ik was niet van de chit-chat. Nee. Nee.
Je had geen pep talk meer nodig?
Met niemand?
Coach.
Ja. Of,
Nee, nou Frans wel. Ja. Ik bedoel, dat vond ik altijd heel prettig. Maar die wist ook altijd precies wat hij wel en niet moest zeggen. Dus dat was gewoon.
Wat moest hij niet zeggen? Dat deed hij dus niet.
Nee,
maar
deed hij ook niet,
wat dus moest hij dus absoluut niet zeggen? Wat kon jou inderdaad ergeren of uit je.
Ik weet het eigenlijk niet eens zo, maar. Ja, hij zei gewoon altijd net de juiste dingen. En ook gewoon waren we heel veel stil. Je hoeft dan ook niet meer zo heel veel te zeggen.
Nee.
Wat ik nog wel.
Wat heeft hij toen gezegd?
Nou, voordat ik de callroom inging, want de coach mocht dan wel op de warming-up komen natuurlijk, maar vanaf de callroom niet meer. Toen ik de callroom inging, toen zei hij ook van, ik weet dat je het kunt en laat het nu aan de rest van de wereld zien. Dus dat was wel even, ik denk van, ja, oké.
Even een reality check. Dit is het moment. Ja. En, dat kan bij de een goed werken, maar misschien de ander wil dat helemaal niet horen op dat moment.
Nee, dat kan. Maar hij wist ook van, hij kan dat niet tegen iedereen zeggen. Dit is iets wat ik tegen Ellen moet zeggen.
Ja. En dat was ook zo.
Ja, dat was ook zo. Ik had ook toen ook echt zoiets, dat ga ik doen.
En hoe is het als atleet om dan dat stadion dat vol zit binnen te lopen? Ik weet, ik heb zelf nooit een Olympische Spelen gehaald. Ben er wel een aantal keer geweest. En ik vond dat als ik op de Olympische Spelen was, en je kwam in het stadion, dan was dat 5 keer hoger niveau als een wereldkampioenschap. Alleen al de manier waarop atleten aangekondigd worden en noem maar op. Hoe is dat als atleet als je daar binnenkomt en dat wordt aangekondigd, het stadion zit vol. Hoe ga je daarmee?
Ja, dat is mega. Dat is gewoon, dat blijft gewoon zo mooi. En vooral natuurlijk op Olympische Spelen. Mijn allereerste internationale wedstrijd was een indoorwedstrijd in Sevilla. En dat was toen gekkenhuis. En daar had je de callroom onder het stadion en ging je met een trappetje omhoog het stadion in. Dus in de callroom en in de warming-up was het gewoon heel rustig. En je stapte naar boven en je stapte in een kolkende massa van schreeuwende mensen. Nou, dat gevoel had ik in Barcelona ook, omdat het stadion zo vol was. En wat dan ook heel erg leuk is, maar dat is natuurlijk denk ik ook je eigen perceptie. Op het moment dat je wordt aangekondigd, Ellen van Langen, de Netherlands, dan voel je ook echt van, hé, ik sta hier op de Olympische Spelen, ik vertegenwoordig mijn land. En toen hoorde ik ook echt heel veel mensen juichen. En of dat nou zo was of niet, dat weet ik niet. Er waren wel veel Nederlanders in het stadion, maar dat hoor je ook echt. Ja, dat geeft je wel gewoon. Het maakt je ook wel extra zenuwachtig in de zin van, ik moet het ook echt nu doen. Maar ze
zijn er allemaal, maar op het moment dat die starter is, is het stadion muisstil.
Ja.
Toch?
Ja.
Dan hoor je niets. Kan je een speld horen vallen eigenlijk.
Ja. En dan hoor je zelf ook niets meer. Maar.
Je hebt net eigenlijk een soort prachtige mini-reconstructie gegeven van die dag. Hè? Van de spanning, van de zenuwen, van wat je coach zei. Net eigenlijk puntsgewijs die race doorgelopen tot het moment dat het is gelukt. Het is nu 28 jaar later. Ik heb niet het idee dat het je verveelt om erover te praten. Je vindt het volgens mij nog steeds wel leuk om nu op te halen. Of ben je er soms ook moe van geworden? Want Kijk, wij vinden het leuk om al deze vragen te stellen. Maar is het leuk om er nog steeds over te hebben?
Ja, nu wel. Kijk, ik praat er ook niet meer dagelijks over. Er zijn natuurlijk tijden geweest dat je er heel veel over vertelt. En dat is nu veel minder. Dus dan is het ook wel leuk. Want ja, als ik er zelf over nadenk, dan denk ik er ook niet meer tot in het diepste detail over. Door jullie vragen nu, dan ga je die race weer opnieuw beleven. En dat is gewoon natuurlijk wel weer leuk.
Ja, ja. Want het is inderdaad, het is 28 jaar later nu, weet je wel. Ja. En toch zijn er heel veel details heel erg blijven hangen. Heeft dat met het alsmaar ernaar gevraagd worden te maken? Of ook wel omdat het zo'n hyperfocus moment is waarin je misschien alles opslokt?
Ja, nou, dat laatste denk ik voornamelijk. Nou ben ik ook wel iemand die alles onthoudt. Althans, dat zegt mijn vriend altijd. Ja, ik weet soms nog waar we 5 jaar geleden bij dat en dat restaurant gegeten hebben.
Oh, daar dus heb je het niet, ook bij.
Daar heb ik het ook. Dus ik heb best wel snel dat ik gewoon wel echt dingen heel goed onthoud. Maar ja, ook niet alles natuurlijk. En dit was natuurlijk wel zo'n moment. Ja, dat heb je op je toppen van je gevoel beleefd. Dus dat blijft ook wel hangen.
Ja.
Maar het is ook niet zo dat je na je topsportcarrière er klaar mee was met het lopen. Want je bent nu nog steeds actief hierin. Je loopt nog steeds het hele circuit zeg maar af. Hoe blijft die motivatie daarin? Is het echt gewoon liefde voor de sport?
Ja, het is echt wel liefde voor de sport. Want ik ben helemaal niet met atletiek opgegroeid. Maar toen ik eenmaal door de atletiek werd bevangen, heeft het zich daar nooit meer losgelaten. Ik vind het gewoon zo'n bloedmooie sport. En ik voel me echt bevoorrecht dat ik zo in de atletiek werkzaam ben. En dat heeft zich in de loop van de jaren wel veranderd en ontwikkeld. Ik doe niet meer hetzelfde. Ik heb echt wel andere rollen dan in het begin. En ik sta nu ook wel wat verder van de atleten af. Dat vind ik deels wel jammer. Maar deels ook van, het is ook een beetje zoals het gaat. Ik vind het ook leuk om op andere terreinen te ontwikkelen. Maar ik vind dat heel erg leuk dat ik dat nog gewoon in de sport kan doen.
Ja, want je bent gaan werken bij het managementbureau Global Sports Communication, waar je eigenlijk als atleten zelf door werd begeleid.
Ja. Ja, ik werd altijd gemanaged door Jos. Ik weet ook nog goed dat hij me, allereerste keer dat hij me belde voor die indoorwedstrijd in Sevilla. Ik had nog nooit
waar
van...
Waar we het net over hadden.
Ja, ja, ik had wel van Jos gewoon natuurlijk, maar ik kende Jos persoonlijk niet. En ik woon nog thuis in Oldenzaal. Dan gaat ineens de telefoon Jos Hermes aan de lijn. Of ik een wedstrijd in Sevilla wil lopen. En of ik dan morgen op het vliegtuig kan. Ik had nog nooit met hem gesproken. Ik bedoel, ik had net het NK indoor gewonnen. Maar ik was geen gevestigde naam in de atletiek. Ik was nog heel erg nieuw. Ja. Mensen kenden mij ook niet. Dus ik was natuurlijk vol verbaasd. Maar ik heb dat natuurlijk met beide handen aangegrepen. En zo is het een beetje gegaan. En toen ik ben gestopt met atletiek, ja, heb ik wel heel erg nagedacht van wat wil ik eigenlijk? Ik had een
98 hebben we dan over.
Ja, ja. Ik had een HAO-studie gedaan, wel afgemaakt. Maar ik had een bedrijfskundestudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Die had ik niet afgemaakt vanwege mijn hardlopen. En ik zat wel van, wat wil ik eigenlijk? Ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon het liefst in de sport blijven. Dus zo ben ik hier terechtgekomen. En dan voornamelijk in eerste instantie als atletenmanager. Dus het manager wat in feite Jos en zijn mensen die toen hier werkten, hoe zij mij managten, dat ben ik dus ook bij andere atleten gaan doen. Ja, dat vond ik ook echt superleuk om atleten te begeleiden. Vooral jonge atleten die je nog helemaal kunt vormen, die je helemaal kunt meenemen in het beste maken van hun carrière. En seizoensplanningen maken met de coaches, ze de juiste wedstrijden binnenkrijgen. Ook het organisatorische aspect daarvan. Ja, dat vond ik gewoon superleuk. Ja. En later ben ik me wat meer gaan ontwikkelen op het gebied van organiseren van wedstrijden.
Dus, hoe lastig was het als manager zeg maar dan van die atleten in plaats van als coach om soms misschien atleten of atleten te zien die jouw afstand lopen, die 800 meter, om te denken van, oh, dit kan ze veel beter of wat dan ook. Liet je dat dan ook horen? Want die rol heb je misschien niet helemaal, want het is toch ook een managementrol die je hebt. Hoe lastig was dat? Of kwamen juist atleten juist wel dat vragen aan je?
Ja, sommige atleten wel. Die hadden daar wel behoefte aan, anderen niet. Maar ik voelde me ook echt geen coach. Ik voelde me echt wel hun manager. En ik zou ook geen goede coach zijn geweest. Ik bedoel, daar ligt gewoon mijn expertise niet. Nee, dus ik heb dat wel echt een beetje kunnen scheiden. En als manager heb je vaak ook wel de rol, want een coach is er niet altijd bij op een wedstrijd, om wel de tactiek door te spreken. En soms gaat het in overleg met de coach en soms echt puur alleen met de atleet. En natuurlijk, dan heb je bij de disciplines die jou het meest liggen, ja, dan heb je daar wel net in iets een andere rol dan dat je dat bij een kogelstoter doet. Dat is natuurlijk wel anders.
Ja.
Waarom zou je geen goede coach zijn?
ja, ik... Nee, dat ligt gewoon niet mijn... En mijn expertise niet. En mijn interesse ook gewoon veel minder. Met dat puur het fysieke. Nee, dat, en natuurlijk coaching is meer dan fysiek. Dat weet ik wel. Maar nee, dat is niet...
Zoals jij net over tactische spelletje praatte. Of over de zenuwen vooraf. Daar kun je natuurlijk wel die begeleiding... Ja. Ja.
En dat deed ik natuurlijk ook wel. Ja. Want je bent er gewoon bij als een atleet in de warming-up staat. En heel erg zenuwachtig is. Ja. Of allerlei pijntjes heeft. En dan... Ja, dan kun je ook heel makkelijk zeggen, ik snap wat je bedoelt. En die grote teen die doet nu hartstikke pijn, maar die ben je in de wedstrijd echt vergeten. Want je weet zelf, en dat weet je als atleet ook wel, maar dat wil je soms ook niet weten, wat een echt pijntje is. En wat er soms heb je iets nodig om je gedachten over te verzetten in een warming-up. Je hebt even iets anders nodig om je druk over te maken. Ja. Terwijl dat daarna de wedstrijd is het er gewoon niet meer. Alleen, die balans is soms moeilijk. En dan is het wel heel prettig dat je die topsportachtergrond zelf ook hebt. Dat je met die atleet...
Dat ook natuurlijk omdat op de dag voor die wedstrijd, ieder pijntje wat je voelt, relateer je dat op dat misschien, is het wel een blessure of is het maar gewoon een pijntje waar je normaal gesproken geen aandacht aan zou besteden.
Nee, dat klopt.
Dat kom je veel tegen? Of dat...
Ja, daar kom je wel veel tegen. Ja. Ja.
Ik heb altijd slechte benen bij een belangrijke wedstrijd als ik opsta. En dat is, dan loop ik de trap en dan ga ik de krant halen.
En dan denk
ik woon drie hoog. En dat heb ik nooit bij. Weet je wel, ja, dan moet ik wel heel zwaar getraind hebben dat die trap me tegen gaat staan. En dan denk ik, oh nee, het is gewoon wedstrijdspanning.
Ja, precies.
Maar inmiddels weet ik van, nou, daar hoef ik me niet zorgen over te maken.
Ja. Nee, maar er zijn natuurlijk, ja, er zijn atleten die dat ook inderdaad goed kunnen plaatsen. Maar er zijn ook atleten die dat heel erg in zich nemen en daar moeilijker mee om kunnen gaan.
Onderscheidt dat de absolute top van de atleten die daar misschien net een beetje onder hangen?
Ja, soms. Ja, het is wel een aspect daarvan. Ja, dat klopt.
Als jullie kiezen voor een atleet, zeg maar, we willen met die atleet werken, is dat dan ook gelijk een atleet waarvan je zegt van, hier zien we wat in, maar dit is ook slim iemand, hier kunnen we op lange termijn wat mee doen bijvoorbeeld? Wat voor basis maak je daar in keuzes?
Ja, daar nemen we eigenlijk alles mee. Dan nemen we ook mee in het talent dat iemand heeft, hoe iemand erin staat, ook door middel van gesprekken met zo iemand en met de coach. Want we kijken ook wel heel erg naar het begeleidingsteam en ook wat wij kunnen toevoegen. En het is eigenlijk een beetje een totaalpakket.
Wat vind jij een van de leukste atleten die je ooit begeleid hebt in al die jaren? Ik ben benieuwd naar.
Iedereen heeft natuurlijk wel een aantal favoriete atleten. LJ van Zijl, 400 meter horde lopen. Die heb ik begeleid van dat hij heel jong was. Dat zijn moeder mij ook belde en zegt, Zuid-Afrikaanse, van ja, pas goed op mijn jongen, weet je wel. En die ook inderdaad, bijvoorbeeld als die hier op kantoor, hebben we een atletenverblijf. Als die hier sliep tussen de wedstrijden door. Ja, dan stond hij soms aan mijn bureau om me te vertellen dat hij toch wel heel erg verliefd was op een meisje. Of weet je wel, dus die deelde ook dat soort dingen met me. Maar die heb ik min of meer volwassen zien worden. En dat is gewoon heel mooi, dat je... Dat je iemand kunt begeleiden en niet alleen maar op het pure atletiek vlak. Maar gewoon ook als mens. En dat is heel mooi. Wat ik bijvoorbeeld ook heel mooi vind. En die heb ik persoonlijk de laatste jaren helemaal niet begeleid. Elliot Kipchoge. Maar toen hij baanatleet was. Mm-hmm. En dat is natuurlijk al vanaf 2003 dat hij zelf... wereldkampioen werd in Parijs. Ja, dat vind ik ook gewoon heel mooi om te zien. Alleen... Nu zit hij natuurlijk bij mijn collega's. Maar ik vind het gewoon mooi om te zien hoe iemand zich ook als mens ontwikkelt. En dat zien wij natuurlijk vaak, dat iemand jong bij ons komt. En wij vinden het ook heel belangrijk om iemand te begeleiden, ook in de mindere fases van een carrière. Want er gaat natuurlijk een keer een eindpunt komen. En dan kun je wel zeggen van ja, als management hebben wij er niet zoveel meer aan. We stoppen, maar dat doen we eigenlijk nooit. We zorgen gewoon dat we iemand tot op het laatste moment gewoon... gewoon goed begeleiden. En daar kun je natuurlijk ook gewoon heel goed over hebben. Maar
Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de mens, zeg maar, van een persoon tijdens een topsportcarrière? Want aan de ene kant heb je, als het goed is, een soort tunnelvisie. Trainen, eten, slapen. Niet overal in de maatschappij je mee bemoeien en zo. Aan de andere kant kom je ook wel voor heel veel problemen te staan. En moet je soms dieper gaan dan heel veel andere mensen bij een kantoorbaan.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
En dat doe je meer als manager?
Nou, ja, precies. Dus hoe heb je dat bij jezelf gezien of bij anderen? tijdsbestek van 10 jaar topsport bijvoorbeeld, ja, in jouw geval. Wat heeft jou dat als mens gebracht? Want je zette je studie opzij, je had er geen baan bij. Hè? Geen baan, dat bedoel ik mee.
Klopt. Ja.
Het was je baan. Maar...
Ja, en, ja. En tegelijkertijd investeer je zoveel in jezelf.
Ja, maar juist dat is het hem. Ja. En dat weet je ook op dat moment dat je dat doet. En dat is ook niet altijd makkelijk. Ik heb ook wel, vooral in de beginjaren, had ik heel erg voor heimwee tijdens de buitenlandse trips. Ik kon er nauwelijks mee omgaan. En dat heb ik helemaal niet zo willen erkennen. Pas achteraf heb ik dat een beetje erkend als heimwee. Maar zodra ik op het vliegtuig stapte, voelde ik me zo beroerd. En wilde ik maar één ding, en dat was naar huis. Ja. En dat kwam ook wel omdat ik vaak alleen bij wedstrijden was, zonder dat er andere Nederlandse atleten waren. Dus je kent helemaal niemand. Je komt bij een totaal onbekende Jamaicaanse of Russische op de kamer. Ja. Die midden in de nacht gaat keihard televisie gaat kijken en je helemaal niet meer kunt slapen. En je bent zenuwachtig voor de wedstrijd, weet je wel. Maar meestal was het over zodra ik de wedstrijd had gedaan. Dus het was wel een combinatie van een soort van heimwee en wedstrijdspanning. En ik heb dat echt moeten leren. Maar... Ja, ik kwam ook uit een vrij beschermde omgeving. En ineens moet je toch gewoon heel erg op eigen benen staan. Je reist de wereld over in je eentje. Ja, nu denk ik daarop terug. Denk ik, ja, hoezo dan? Het is toch helemaal niet moeilijk? Maar ik heb daar best, het is best wel een proces geweest bij mij. Dus die topsportcarrière en ook deze werkcarrière, die heeft mij gewoon heel veel gebracht. Ik heb me denk veel meer ontwikkeld als mens. Je wereld wordt veel groter. Ja, het is een beetje een cliché. Maar het feit dat je met heel veel andere culturen in aanraking komt. Dat je met mensen praat die hele andere levens leiden. Die heel veel minder zekerheden hebben. Laten we wel wezen, we hebben het in Nederland toch redelijk goed voor elkaar. Dus je spreekt natuurlijk vaak met mensen die heel anders, een hele andere thuissituatie hebben. Die niet zo mooi is. En dat verrijkt je wel.
Ja. En was het logisch om die stap te zetten uit dat beschermde milieu? Of was dat in het begin best wel lastig en stonden er veel mensen, misschien je ouders ook zelfs wel, een beetje vreemd van op te kijken of bekeken ze het met argusogen dat jij voor de sport koos en ging kiezen?
Nee, dat was echt niet een beslissing die heel makkelijk ging. Ik wilde dat heel graag, dus ik deed het ook. Maar thuisfront vond dat best lastig. Mijn moeder was alleen, want mijn vader was overleden. En zij vond dat best moeilijk. Ze had zoiets van, ja, maar Elle, kun je niet beter gewoon een baan zoeken? En ik had natuurlijk HAO gedaan. Dus mijn studievrienden hadden ook allemaal zoiets van, ja, maar waarom zou je maatschappelijke carrière op het spel zetten? Voor wat? Ik bedoel, want toen was ik natuurlijk nog niks. En ik had zoiets, ja, maar ik zet het helemaal niet op het spel. Ik kies gewoon voor een ander pad. En dat kan mij het over een paar jaar wel weer, wie weet, leiden tot een andere maatschappelijke carrière. Maar dus je maakt inderdaad wel keuzes die niet altijd begrepen worden. Ik heb de meeste bruiloften van mijn vriendinnen gemist. Ja, dat zijn keuzes waar het niet altijd sociaal gezien heel erg gewaardeerd wordt. En, maar ja, dat doe je dan toch. Maar aan de andere kant, ja, dit is ook niet verkeerd gegaan. Ik bedoel, ik heb nog steeds dezelfde vrienden en familie. Ja, dus,
ze hebben het je vergeven.
Ja, dus het was ook niet zo. Maar het waren wel stappen die je moest nemen, die misschien niet heel erg logisch waren.
Ja. Maar die maatschappelijke carrière op het spel zetten, dat is gewoon al een keuze die je moet maken als je voor topsport gaat, toch?
Ja, maar ik had altijd het idee toen van, ja, maar ik heb nog tijd genoeg. Ik kan toch gewoon een aantal jaren in topsport investeren en ik zie wel.
Ja.
Wat dat betreft zie je nu best wel veel veranderen. Hè? Jij was 26 in die periode. Als je nu kijkt, wij hebben het er ook wel eens over, op welke leeftijd atleten floreren, dan zie je eigenlijk al tussen de 18 en 20 jaar zo'n beetje dat dit gebeurt. Hoe gaan jullie daarmee om? Want je krijgt atleten natuurlijk op een veel vroeger moment bij. Ze pieken veel vroeger.
Ja.
Betekent misschien ook wel dat topsportcarrières korter duren?
Ja, dat hoeft niet altijd natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel atleten op de weg. En die hebben in feite toch ook juist weer een langere carrière. Die floreren ook wel wanneer ze wat ouder zijn. En de jongere mensen, die moet je ook wel op een goede manier begeleiden. Ja.
Want je ziet in heel veel sporten momenteel 18, 19, 20-jarigen al
op heel hoog niveau.
Ja, dat klopt. Dat zie je echt wel.
Als jongen bij de WK halve marathon natuurlijk. Ja.
Ja.
Waar heeft het mee te maken, denk jij?
Ja, ik denk toch wel dat er jonger, serieuzer wordt getraind. Ja, het is een beetje moeilijk om daar zo 1, 2, 3 een heel duidelijke analyse op los te laten. Maar
de wetenschappelijke kennis is er natuurlijk. Dus als ze dan ook wetenschappelijk worden begeleid. Ja, dan hoeven ze het niet zelf allemaal de eerste 10 jaar uit te vogelen.
Ja, maar dat zie je natuurlijk ook gewoon ook op kleine schaal. Of dan niet kleine schaal, maar meer op nationale schaal. Hier in Nederland zie je natuurlijk ook die hele Papendal-omgeving. Die hadden we 20 jaar geleden niet. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat, ja, dat er ook sneller keuzes gemaakt moeten worden of vaak gemaakt worden. En dat het ook gewoon een goede omgeving is voor atleten om te gaan floreren. Ja. Ik bedoel, dat, ja, als je dat vergelijkt met een situatie waaruit ik kom, bedoel, dat was gewoon heel anders. Dan ligt dat echt aan jezelf. Je wordt er niet zo. We hadden toen centrale trainingen. En dat was 1 keer in de zoveel maanden. Dan kwam je een dagje op Papendal en soms een weekendje. Maar dat was het dan. Er was niet echt dat een carrière begeleid werd of zo. Dus dat is natuurlijk hele andere. Ja.
Maar dan heb je het echt inderdaad over carrièreplanning. Maar als je het over hebt van iemand van 18 of 19 jaar, in dit geval Kip Limo, wereldkampioen halve marathon. Ja, dat is gewoon gelijk voor de leeuwen een beetje.
Ja. Maar ja, dat zagen we een beetje aankomen. Hè? Ik bedoel, hij liep in Rome dit jaar die 3000 meter al super hard. En ja, dat soort talenten die er dus zo af en toe uitspringen. Ja.
Maar heb je het idee dat zo'n jongen, als hij 7 of 28 is, nog steeds op het allerhoogste niveau mee kan? Of is de aanwas van onderin op die jonge leeftijd momenteel wel heel groot iedere keer? Of is dit een uitzondering?
Nee, ik bedoel, zo groot is de aanwas op dat niveau ook niet. Dus dat valt wel mee. Maar die jongen die moet wel heel goed begeleid worden. Dat is wel echt een. Ik hoop ook dat ze dat gaan doen. Dat.
Ja, want waar liggen je je extra trainingsjaren nog en waar liggen je mogelijkheden? Ja, want er wordt natuurlijk steeds meer van hem gevraagd. Ja.
Heb je net, want we hebben het nu over leeftijd. Heb jij achteraf terugkijkend het gevoel dat je iets gemist hebt door die keuze voor.
Nee.
Dus wat je in het begin had, dat het toch wel erg moeilijk was om thuis te verlaten.
Ja.
Dat is daarna wel weggeëpt en niet in een soort groot gevoel van gemis.
Nee, ik heb dat helemaal nooit. Want ook, dit is natuurlijk een heel bijzonder jaar, dit coronajaar. Maar normaliter, ik heb natuurlijk een paar hele grote projecten. Eentje daarvan is de Shanghai Diamond League. Ja, dan ben ik maanden daar 100% op gefocust. Dan, dat is ook voor de thuissituatie niet altijd prettig. Maar ik bedoel, die vinden ook leuk hoe gepassioneerd ik daarover ben. Dus dat is ook prima. Maar ja, ik leef wel op een bepaalde manier dat ik bepaalde keuzes maak. En daar sta ik ook achter.
Je leeft eigenlijk alsnog naar een toernooi toe.
Ja, maar dan net anders. Ja.
Ja, precies. Hoe blijf je jezelf motiveren dan op dat gebied? Want je organiseert die wedstrijd. Je komt voor de 15e keer, misschien voor de 20e keer, kom je in het Bislettstadion. Of kom je in dit stadion. Of weer een WK, een EK. Hoe blijf jij die motivatie houden?
Ja, ik reis niet meer alle wedstrijden af. Hè? Want ik doe nu voornamelijk de evenementen hier bij Global. En dat is de Shanghai Diamond League, dus FBK Games. De nieuwe Chinese Diamond League, maar die heeft dus nog niet plaatsgevonden. Maar daar zou ik ook een deelnemersveld gaan doen. Nanjing, een deelnemersveld. Continental Tour wedstrijd. Dus om dat goed te doen, reis ik wel naar een aantal wedstrijden. Maar ik reis niet meer het hele Diamond League seizoen en het hele Continental Tour seizoen af. Ik ben eerder vaak op reis voor. Voor vergaderingen. Ik zit in een Diamond League board. En sinds kort ook in de Competition Commission van World Athletics. En, maar vooral voor die Diamond League board en de Diamond League General Assembly, daar reis ik eigenlijk bijna meer voor dan naar de wedstrijden. Ik ga nog wel naar wat wedstrijden, maar niet allemaal. Maar ja, China, daar zit ik natuurlijk wel regelmatig, behalve dit jaar dan. Maar, daarvoor en hopelijk binnenkort weer.
Heel veel topsporters hebben moeite om na hun carrière diezelfde adrenaline te vinden, diezelfde prikkels, hè, de hoge pieken die je kan hebben, maar gewoon dat intense, dat is bijna niet na te bootsen natuurlijk, dat wedstrijdgevoel. En heb jij dat ook gehad? Want zoals het nu klinkt, kun jij nog steeds helemaal vol voor gaan, ook nu in een soort kantoorsetting eigenlijk. Of een, het is niet altijd in een kantoor, maar in een. Topsport ligt ver achter natuurlijk.
Nee, dat klopt. Want dat vroeg jij natuurlijk net ook. Waar haal je de motivatie uit? Maar ik vind het nog steeds gewoon superleuk om ergens vol voor te gaan. En als dat is met het perfecte deelnemersveld in Shanghai neerzetten of in Hengelo neerzetten. Ja, ja daar kan ik heel erg veel voor doen. Dat zit er wel gewoon in. Maar ik heb inderdaad wel na mijn topsportcarrière ook. Was ik wel best wel zoekende van waar haal je die bevrediging uit? Want inderdaad. Ja. De hele dag op kantoor zitten kun je ook gewoon zien als de hele dag op kantoor zitten. Dus het is ook maar net wat je er natuurlijk mee doet.
Ja.
En ik weet wel dat ik wel een tijd, als ik auto reed, probeerde ik heel erg dat gevoel van onafhankelijkheid en snelheid en zo. Maar ja, dat kun je hier eigenlijk ook niet.
Op de snelweg.
Ja, maar ik bedoel niet dat ik gekke dingen deed. Maar ik hou wel van heel erg hard rijden. Ja. Maar dat kan helaas niet
met die 100 kilometer ben je wel heel erg beperkt dan nu.
Ja, dus dat gaat niet meer. Ja.
Maar je denkt dat het daar vandaan kwam? Dat je dat nog steeds een beetje...
Ja.
En wanneer is dat dan weggeëpt? Of voel je nog steeds die kriebels af en toe?
Ja, dat heb ik nog steeds wel. Ik krijg net 4 bekeuringen binnen. Dus, van 1 week. Dus ik moet even iets gaan aanpassen. Maar ik rijd niet als een bezeten, hoor. Dat absoluut niet. Maar ik, er zijn soms wel dingen. En dat is ook wel een van de dingen die ik mis nu ik niet kan hardlopen. Want ja, van een bodyshape lesje krijg ik niet dat gevoel van een lekkere harde hardlooptraining. En dat vind ik ook wel heel erg jammer. Dat ik dat is soms wel zoeken.
Maak je wel overal een beetje een competitiewedstrijd van dan?
Niet voor alles, maar in mijn werk wel, ja.
Waar komt dat vandaan?
Ja, dat vind ik ook wel apart. Want dat heb ik me heel vaak afgevraagd. Want zo ben ik niet opgegroeid. Ik kom niet uit een omgeving dat altijd alles beter moet. En dat heb ik wel heel erg over me, ja.
Kan ook bijna niet anders in deze sport, toch? Het moet ook altijd beter.
Nee, dat klopt. Ja.
Maar kun je stilzitten, niets doen? Niksen?
Dat kan wel. Ja, dat heb ik, maar dat heb ik wel een beetje moeten leren, ja. Ik vind het nu af en toe heerlijk om gewoon even voor de tv te hangen en series te kijken. Ja, voor tv hangen is ook al heel ouderwets, dat weet ik. Maar daar ontspan ik wel van, ja.
Dat heb je moeten leren, dus dat kon niet.
Nee, maar dat vind ik wel echt... Dat vind ik af en toe wel echt heel lekker, ja.
Maar dat is wel lekker dat je die serie dan in één keer uit kunt kijken natuurlijk. Ja. Want je had niet het geduld om een week te wachten.
Nee, precies. Daar hoef je nu niet meer.
Want wij hebben inderdaad misschien al een jaar geleden inmiddels Jos Hermes gesproken. En die zei tussen neus en lippen door, buiten de uitzending geloof ik tegen mij, van ja, ik werk veel, maar als er één iemand bij ons is die hier ook zo bezeten is en zoveel uren in stopt, dan is het Ellen wel.
Ja.
Moet je af en toe afgeremd worden of jezelf afremmen?
Ja, ik heb iets grenzeloos over mij. En dat is soms echt lastig. Dat kwam natuurlijk heel goed van pas in mijn topsportcarrière. Want ik was heel hard naar mezelf, maar ook een soort van grenzeloosheid. In de zin van hoeveel kan je lijf aan? Hè? Je kunt heel moe zijn en er is geestelijk een grens van niet verder. Maar die grens die schoof ik steeds verder op. En dat heb ik eigenlijk ook in mijn werk. Want als het moet, werk ik een nacht door. Waar boeit dat? Ik vind het geen enkel probleem. En ik bedoel, als we in Shanghai zitten, is het regelmatig dat ik pas om 2 of 3 of 4 uur 's nachts mijn computer dicht doe. Het kan ook wel eerder, maar dan wil ik het toch perfect doen. Dus en dan vind ik dat belangrijker dan een paar uur slaap. Maar die grenzeloosheid is ook niet goed, want je woont jezelf uit. En dat heb ik wel een paar keer al. Ik heb nooit een burn-out of zo gehad, maar ik heb wel een aantal keren gehad dat ik heel moeilijk tegen prikkels kom, dat ik gewoon echt te uitgeput was. Maar dan kan ik niet stoppen. Dus dat is wel iets...
Moet iemand dat tegen je zeggen? Of ben je uiteindelijk wel in staat om het zelf te ontkennen?
Ja, tot nu toe ben ik steeds in staat geweest om het zelf te doen. Want ik ben nooit echt over de grens gegaan. Maar vorig jaar rond deze tijd weet ik nog wel dat ik dacht van... Ja, hoe ga ik het volgend jaar allemaal redden? Want de nieuwe Chinese duimpliek was erbij gekomen. En ik wist al van... Ik werk eigenlijk al op de toppen van mijn kunnen. Nu komt er nog eentje bij. Ik kan die uitdaging ook niet weerstaan. Ik had ook kunnen zeggen, doe ik niet. Laat iemand anders het doen. Nee, dan vind ik een nieuwe Chinese wedstrijd. Ja, daar kan zoveel... daar kun je zoveel uithalen. Dat vind ik zo leuk. Dus daar kan ik niet nee zeggen. En natuurlijk, dan kan ik wel meer ondersteuning regelen. Ik hoef niet alles zelf te doen. Maar... dan vind ik het moeilijk om toch die grenzen te stellen.
Dus dan zeg je ja?
Ja.
En dan wordt het nog meer?
Ja, dan wordt het nog meer. Alleen is dat nu niet gebeurd door het corona. Maar
was dat de laatste keer vorig jaar rond deze tijd dat je daar tegenaan liep?
Ja.
En wat je zei net al een beetje hoor, wat geprikkelder. Wat merk je dan nog meer aan jezelf?
Ja, ik kan dan heel moeilijk tegen geluid. Gewoon tegen prikkels van buiten. Dan trek ik me heel erg in mezelf terug. Daar merk ik het aan. Ja.
Minder gezellig thuis?
Ja, echt minder gezellig thuis. En dat is echt niet oké, hoor. Want dan kan ik iemand afsnauwen voor niks. En dan, maar dan als ik dat doe, dan weet ik ook wel... Oh, wacht, dat is...
Maar dan heb je wel iemand die tegen jou zegt... Van doe even lekker gewoon.
Ja, gelukkig wel. Die zegt dat echt heel duidelijk, ja. Ja.
Maar dus dan, als ik goed geluisterd heb, dan heb je dat nu een paar keer op tijd weten te keren. Ja. Maar dat je daar eigenlijk tegenaan zit. Want, ja. Het niet goed kunnen tegen geluiden en zo. Dat klinkt wel echt als een bepaalde mate van overprikkeldheid. Dat weet je dan op tijd om te keren. Ligt het voortdurend dat gevaar toch wel op de loer?
Ja, ik denk het wel. Ja. En ik kan er natuurlijk voor kiezen om heel anders te gaan leven. Maar dat is uiteindelijk ook niet wat ik wil. Dus ik hou ook wel echt van die adrenaline. En ik hou echt wel van werken onder druk. Dus het geeft ook een bepaalde mate van voldoening.
Ja.
Hoe ga je daar in deze periode mee om? Je noemde het net al, we hebben nu dat coronajaar.
Ja.
Dat remt jou natuurlijk in je ambities.
Ja, maar het remt iedereen. Dat is natuurlijk wel het lastige. En ik vind het ook echt heel moeilijk. Want je voelt je een beetje nutteloos. Je voelt je niet... Natuurlijk, ik ben nog van alles aan het doen. En we hebben straks ook weer een vergadering met de Diamond League Board. En er zijn heel veel dingen die ik wel kan doen. Maar ik voel ook dat ik minder efficiënt word. Want de stapel aan e-mails wordt niet minder. Terwijl ik denk, ja, handel dat even wat sneller en efficiënter af. Maar dan, ik word ook iets best wel een beetje trager van. Dat vind ik niet fijn. Maar... hoort er misschien wel een beetje bij. Misschien ook wel goed om even een periode dan niet altijd die drukken zo op te leggen. Maar het voelt niet prettig.
Nee, want het staat er eigenlijk een beetje haaks op het karakter.
Ja.
Toch? Ja.
Want ik ben ook iemand die altijd deadlines opvolgt. Ik ben iemand, als er een deadline is, dan zorg ik dat ik voor de deadline... En nu heb ik al een paar keer, het waren geen belangrijke dingen, een deadline gemist. Dan denk ik, ik heb het minder druk. Hoe kan ik nu een deadline missen? Weet je, dat is allemaal niet zo'n issue, maar ik vind het wel irritant aan mezelf.
Dus iets minder scherp in deze periode. Ja. Daar leidt het een beetje toe. Ja. En daarnaast hebben jullie natuurlijk ook een hele grote pool van atleten. Je hebt evenementen. Maar ik kan me voorstellen dat atleten ook onrustig worden van deze tijd. Daar spelen jullie natuurlijk wel een rol in. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dat is wel voornamelijk de taak van mijn collega's. Ja. Want die hebben het directe contact met atleten. Heel veel atleten hebben het ook heel moeilijk gehad. Dus het was natuurlijk ook heel fijn dat we toch een stukje baanseizoen hadden. Ook al was het niet ideaal en niet iedereen kon overal naartoe reizen. Maar er was wel een stukje baanseizoen. Dus dat heeft heel veel atleten toch wel even een stukje voldoening gegeven.
In elk geval iets.
Ja. En jullie hebben waarschijnlijk meegekregen de wedstrijd in Valencia. Die is georganiseerd. We hebben ook nog een hele mini variant in Hengelo georganiseerd. Omdat atleten... echt wel heel erg duidelijk de behoefte hadden. Dat was ook een investering van onze kant. Want de tijd was te kort om sponsors en dat soort inkomsten te regelen. En er mocht natuurlijk geen publiek bij.
Eigenlijk maar we ging daar eigen geld in.
Ja, ging eigen geld in. Maar we wilden dit toch voor de atleten op poten zetten. Een Sivan Hassan, een Yomif Kieltja, een Faith Kipyegon. Die zo duidelijk aangaven, we willen nog zo graag. Ja, er waren geen wedstrijden meer. Oké, dan zetten we het zelf op. En dat vind ik wel heel erg leuk hier bij Global. Want... we gaan hier niet bij de pakken neerzitten. We gaan wel zeggen van... hoe komen we deze tijd het beste door? En ook van... hoe kunnen we de atleten dingen aanbieden? Je kunt ook zeggen van... het overkomt ons en we wachten tot het over is. Maar dat doen we niet. We nemen gewoon initiatief en gaan dingen organiseren. Ja.
En ondanks dat een mailtje dan af en toe... net iets later wordt verstuurd dan gebruikelijk... gaan jullie door... zet je je in, zit je niet bij de pakken neer. Maar toch maak je je zorgen over de atletiek?
Niet zozeer over de atletiek. Maar ik denk de hele sport, maar alles natuurlijk, krijgt een behoorlijke tik van dit corona. En het is natuurlijk zo lastig van hoe gaat dit eruit zien? Ik geloof echt, er gaat wel een vaccin komen. En als mensen inderdaad... ook bereid zijn om zich te laten vaccineren... dan kunnen we best wel aan modellen werken... dat evenementen door kunnen gaan en of met sneltesten. Of, ik bedoel, er zijn wel mogelijkheden. Maar het is natuurlijk allemaal niet een heel positief vooruitblik. Als ik bijvoorbeeld naar China kijk, daar gaat het nu heel goed. Het gaat gewoon echt heel goed daar. Maar de grenzen zitten wel dicht. Dus ik denk niet dat China zo snel die grenzen weer open zal doen. Want... zij zien natuurlijk wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ze zijn natuurlijk heel erg bang om dat weer China binnen te halen. En als ik dan even gewoon kijk naar ons werk hier... dan is het wel van belang dat de grenzen weer open gaan. Ja. Maar ja.
Want volgens mij, toen wij net binnenkwamen wandelen... toen had je nog mensen uit China aan de lijn.
Ja.
En dat ging dan over die wedstrijd volgend jaar.
Ja, dat klopt.
En wat wordt er dan heen en weer gepraat? Want het wordt door vraagtekens omgeven. En tegelijkertijd moet er... moet er wel een keuze worden doorgebracht. Gaat die wedstrijd door? Gaat die in het voorjaar door? Gaat die in het najaar door? Wat zijn de perspectieven?
Want er is nu een kalender met de Diamond League bijvoorbeeld. En die is nog niet gepubliceerd. En we zitten ook in de Diamond League te denken van ja, wanneer gaan we die publiceren? Want sommige wedstrijden willen liever van datum verschuiven. Nou, we hebben China natuurlijk Shanghai. En we hebben de nieuwe Chinese Diamond League. Dus de nieuwe Chinese Diamond League zou eigenlijk de eerste wedstrijd van het seizoen zijn. En Shanghai daarna. Maar voor Shanghai ben ik al heel erg bezig om die naar een later tijdstip te verschuiven. Bijvoorbeeld de week na Tokio, als Tokio doorgaat. Ja. En die nieuwe Chinese wedstrijd, die wil dat nog niet. Die wil graag die seizoensopener blijven. Ja, dat zijn een beetje van... Ja, welk risico neem je? Welke keuze maak je? Daar zijn natuurlijk heel veel onderhandelingen en gesprekken voor nodig.
Ja. Ja. En je zei... Ja, ik maak me niet per se zorgen over de atletiek. Waarom niet? Want niet als je dat per se zou moeten maken, hoor. Maar gewoon als je ziet hoeveel er dit jaar niet is doorgegaan. Het is geen sport waar het geld echt van de plinten klotst natuurlijk. Dus het krijgt wel echt serieuze klappen.
Ja. Nee, maar wat ik bedoel is dat eigenlijk voor heel veel sporten geldt. En natuurlijk is de atletiek misschien ietsje kwetsbaarder dan een grote sport als het voetbal of het wielrennen.
Daarom vroeg ik het inderdaad.
Dat is natuurlijk wel anders. Maar ik geloof ook wel in de flexibiliteit. Heel veel wedstrijden die staan toch echt te trappelen om weer georganiseerd te worden. En het zal allemaal een stukje minder zijn. Er zullen minder sponsors zijn en misschien moet het prijzengeld wat naar beneden. En als niet alle atleten kunnen reizen, dan krijg je natuurlijk het aspect van fairness. Van hoe eerlijk is het allemaal nog? Maar ja, daar zullen we ons denk ik toch aan moeten committeren. Dat we gewoon zoveel mogelijk moeten proberen om door te gaan. En dan maar minder perfect. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar dat hebben wij bijvoorbeeld nu ook in de Diamond League, die discussies. Ja, stel dat er of minder wedstrijden zijn of dat de financiën anders zijn. Ja, dat is dan niet anders. Maar dat betekent niet dat we bij de pakken neer moeten gaan zitten. En ik heb wel het vertrouwen dat de atletiek... gewoon die... hoe zeg je dat? Die flexibiliteit heeft om dat op te vangen.
En ligt de focus voor atletiek momenteel eigenlijk al meer naar het najaar van 2021 dan naar het voorjaar?
Ja, en kijk, want ik praat heel snel over atletiek als baanatletiek. Maar wij hebben bij ons hier natuurlijk twee richtingen. Het is de baanatletiek en de wegatletiek. En ik hou me voornamelijk bezig met de baan. De wegatletiek, daarbij is bijna alles. Vooral de marathons, die zijn bijna allemaal al verschoven naar het najaar. Dus het voorjaar 2021 wordt voor de wegatletiek heel uitdagend. De baanatletiek heb je natuurlijk een indoorseizoen en een outdoorseizoen. Dat indoorseizoen, ja, daar hou ik mijn hart wel voor vast. Ik bedoel, dat is indoor.
Dat zou ongeveer dus, in januari al van start.
Ja, ik zie nog niet al die mensen bovenop elkaar gepakt in een hal zitten. De wereldindoorkampioenschappen zijn in Nanjing. Die zijn nog niet gecanceld. Die zijn natuurlijk vorig jaar gecanceld. Maar de kans dat die plaatsvinden, die acht ik gewoon heel erg klein. Dus ik focus me eigenlijk ook mentaal al veel meer op het outdoorseizoen.
Ja.
En ik zou er ook een voorstander van zijn om het allemaal een beetje op te schuiven. Ik denk des te meer kans dat er een vaccin is en dat er weer gereisd kan worden.
En hoe kijk jij in die zin naar de Olympische Spelen? Want je hebt ook veel contact met mensen uit Azië. Je zit midden in die sport nog. Tegelijkertijd ben je geen viroloog.
Nee, precies.
Ik wilde vragen van wat verwacht jij? Dat is natuurlijk gewoon lastig voor iedereen. Maar ja, je denkt er wel over na natuurlijk.
Ja, en ik bedoel, we praten er ook in de Diamond League Board veel over. En om de organisatoren en met World Athletics. En niemand weet het natuurlijk. Maar ik begrijp wel een beetje dat de verwachting is dat het wel doorgaat. Maar aangepast.
Ja, dus, aangepast in...
Minder of weinig toeschouwers. Voor de atleten andere eisen om daar naartoe te komen. Misschien qua vaccinatie of qua quarantaine. Dus ja, ik weet dat ze heel druk bezig zijn daar om daar formats en zo voor te bedenken. Dus, maar ja.
Er zijn natuurlijk dit jaar wel al in andere sporten een Tour de France, de Champions League. Het is gewoon doorgegaan.
Precies. Ja. Dus ja, persoonlijk denk ik dat de kans heel groot is dat het wel doorgaat. Maar in aangepaste vorm.
En in die aangepaste vorm, krijgt Ellen van Lange dan een opvolger of opvolgster uit Nederland?
Nou, dat hoop ik wel, ja.
Het wordt tijd.
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel wat we dit jaar ook gezien hebben. daarin zijn de Nederlandse atleten natuurlijk ook wel heel veerkrachtig. Als je gezien hebt wat er allemaal boven kwam drijven. Femke Bolle, Lieke Klaver. Ja, dat is natuurlijk super mooi. En dan heb je natuurlijk nog Daphne en Sifan, Nadine en de Nederlandse atletiek. En met name de vrouwen.
Ik wil het zeggen, ik hoor voornamelijk dames
allemaal
voorbij.
Vrouwen. Ja.
Die doen het goed.
Nou ja, er zijn ook een paar goede mannen wel, dat wel. Maar het, de vrouwen, ja, die...
Die doen het serieus mee.
Ja, steken er bovenuit.
En dat is wel heel erg leuk. En dan vind ik het tegelijkertijd ook heel sneu dat ze zo gefloreerd hebben. Vooral de nieuwkomers. Hè, Femke Bol, Lieke Klaver. En in een jaar dat niet een heel, heel competitief jaar is geweest. Maar ja. Zij hebben natuurlijk nog tijd. Dus dat, ja.
Soms in lege stadions of uitgezonden door een livestream. Ja. Ja.
Maar oké, ze hebben wel de aandacht gekregen en ook verdiend. En er komen ook een aantal hele goede jonge atleten staan. De Keetje Sedo, weet je wel. Dus daar kijk ik ook wel naar uit. Dat is leuk. Ja.
Dat blijft dan wel altijd motiveren weer in die sport. Hè? Dat er altijd weer een nieuwe aanwas is. Is dat ook iets wat voor jou de motivatie blijft houden? Een nieuwe aanwas in evenementen, een nieuwe aanwas in atleten?
Ja. Want en iedere keer met weer nieuwe uitdagingen. En dat blijft ook wel heel erg leuk. Het is nooit een heel gesapig wereldje waar niks gebeurt. Er gebeurt gewoon heel veel. En dat merk je eigenlijk op alle niveaus. Dat merk je met de atleten, maar dat merk je ook in evenementen. Als ik zie de struggle die we nu hebben in de Diamond League om het juiste format te vinden. Ook met de komst vorig jaar van Wanda als titelsponsor. Het is nooit saai. Het is gewoon altijd leuk. Er gebeurt gewoon heel veel. En het is niet altijd makkelijk, want mensen vliegen elkaar ook af en toe flink in de haren. Maar het is wel gewoon een heel leuk wereldje.
Ja. Die jij niet vaarwel wil zeggen.
Nee.
Nooit dus, hè? Want, of zijn er periodes geweest dat je dacht, nu stap ik toch uit de sport?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Natuurlijk heb je ook wel eens periodes dat het je even iets minder trekt of iets minder doet, maar...
Nee. Ja. Het is ook wel prettig voor die sport dat er nog zo'n bevlogen iemand
zich
bezig mag houden op het hoogste niveau,
dat
toch?
Dat denk ik ook. Toch nog heel even over die opvolging. Wie gaat dat dan worden?
En dan heb je het over een gouden medaille op de Olympische Spelen.
Ja, dan hebben we echt een opvolger. Ja. Ze pakt een glazen bol erbij.
Ik denk dat Sifan dat zeker gaat doen. Ik gun het Daphne ook heel erg. Ik denk dat hij het ook heel erg verdient om een gouden medaille te winnen. Bij de Olympische Spelen. Ik bedoel, ze heeft het 2 keer op een WK gedaan. Ja. Dus dan is het nu gewoon de beurt aan de Olympische Spelen. Ja, en ik hoop gewoon heel erg op de jongere garde. Maar daar kun je natuurlijk nog geen gouden medailles van verwachten. Die hebben nog heel veel tijd. Maar die gaan er komen.
Is het, we hebben het nu een paar keer benoemd. 28 jaar later. Je zit eigenlijk te glunderen als je dit nu aan het vertellen bent. Dus jij wil dat eigenlijk ook, hè? Dat die nieuwe medaille daar komt.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb ook met Sifan al afspraak dat ze mijn Nederlands record op de 800 meter ook gaat verbeteren. En dat wil ze ook, maar dat moet dan nog wel een keer geregeld worden.
In principe, maar heb je zelf invloed op een beetje. Je kunt een mooi veld samenstellen.
Maar het moet een beetje in haar planning passen, want ze zit natuurlijk wat meer op het langere.
Ja.
Maar ze heeft mij beloofd dat ze die 800 ook gaat aanvallen. Okay. Dus dat moeten we
een keer gaat een keer goed voorstel doen. Van ik heb een mooie race ergens voor je.
Misschien nog een wedstrijd organiseren. Ja, zou het erbij passen, nog in de schema?
Ja, alles kan, hè. Ik bedoel, die wedstrijd in Hengelo. Het was natuurlijk heel klein. Maar dat hebben we in 2 weken georganiseerd. En het was niet zo simpel. Omdat natuurlijk Sifan en Jomief en Fete, die wilden heel graag lopen. Maar je hebt ook mensen eromheen nodig. En eigenlijk was het seizoen afgelopen. Dus en heel veel mensen konden niet reizen. Dus ik heb echt stad en land moeten afbellen om nog wat tegenstand te vinden. Dus dat gewoon in 2 weken even op poot gezet. Dus dat kan altijd.
Kan altijd. Hoe zien de komende weken eruit? Want het reizen, daar is denk ik grotendeels een streep door. Het is lastig om mensen te ontmoeten. Er zijn ook nu even geen wedstrijden. Hoe zien jouw komende weken er dan uit?
Ja, het is gewoon heel veel plannen. Heel veel plannen voor volgend jaar. Ook al zijn er nog zoveel dingen onzeker. Maar binnen de Diamond League zijn we echt heel veel aan het plannen. En hier bij Global ook gewoon. We willen nieuwe dingen bedenken. Nieuwe initiatieven ontplooien. Dus,
Hey, en we begonnen helemaal in het begin van het gesprek met de vraag, loop je nog? Knarsetandend gaf je antwoord. Je zei, misschien heb ik soms toch inmiddels ook wel de hoop een beetje verloren.
Ja.
Is het Ja, ben je zo vaak tegen een muur opgelopen wat dat betreft dat die hoop inderdaad echt is weggeëpt inmiddels? Of zit die er toch nog dat je er...
Ah, nee, de hoop zit er nog absoluut. Ja. Alleen ik weet niet of het realistisch is. Ik heb eerlijk gezegd een floep er wel een paar keer door mijn hoofd. Een van de laatste keren dat ik echt heel erg lekker heb gelopen was op een hele mooie plek. Dat was in Washington, de Washington DC. Ik was er op vakantie. En ik ben toen hardlopend langs alle monumenten gegaan. Weet je wel, nou, dat was een van de leukste lopen.
Een toeristische lopen.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk zo leuk. Maar dat is ook wel een van de laatste keren geweest dat ik echt lekker lang en lekker heb kunnen lopen. En ik denk af en toe wel eens van, ja, gaat me dat nog weer lukken? Ja, ik hoop het heel erg. Ik werk er hard voor, laat ik het zo zeggen.
Ja, Erik en ik hebben gelukkig op het moment geen grote pijntjes.
Want jullie lopen alle twee nou?
Ja, we lopen alle twee.
En ook dagelijks natuurlijk, hè? Wrijf het er maar in. Ja.
De auto staat hiervoor en we hebben onze spullen mee. Dus waar moeten wij naartoe?
Ja, hier. Je kunt hier zo de bos in Nijmegen. Echt 5 minuutjes joggen, minder. En je kunt alle kanten op.
De poort uit naar links.
De poort uit naar links. Ja. En dan gewoon, dat is een beetje zo'n woonwijkje. Er even doorheen en dan ben je al in het bos. Heb je een atletiekbaan, maar je hebt ook heel veel bos.
Wij pakken het bospad dan, op jouw aanraden.
Ah ja, echt, moet je echt doen. Leuk.
Sorry, we gaan het wel even doen.
Gelijk heb je.
Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Ellen.
Ja, graag gedaan.
Zeker, erg leuk. Ja, dan eigenlijk volgt er nog één boodschap, denk ik, gewoon voor de luisteraars. Hè? Trouwens, Erik, in de week dat de nieuwe Runners World is uitgekomen. En daar staan twee... Ik ken die koppen ergens van, die op de cover staan.
We hebben een covertje te pakken.
De fotograaf en de schrijver Dirk-Jan en Nick zijn naar Rotterdam gekomen. Voor een verhaal, voor een mooie fotoshoot. En wij staan op de cover van de Runners World. Een beetje linksboven de privé en de story. Rechts naast de Tina, de Margriet en de Volk.
En
kun je ons gewoon uit de schap halen. Dus dat is leuk. Dus het is een topweek. Ellen van Lange tegenover ons en op de cover van de Runners World.
En klaar om een stukje te gaan lopen nog even.
Ja, ja. Laat een recensie achter als je dit een mooie aflevering vond. Dan zorg je ervoor dat nog meer luisteraars richting de Pacer komen. En tot die tijd, blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.